Welkom bij de Tech Talk podcast. In deze podcast praten we je maandelijks bij over de laatste tech trends. Mijn naam is Nick van Korven en in deze aflevering weer aangeschoven, Jacco Rubekamp.
Hey, hallo.
We gaan het onder andere hebben over de toekomst van batterijen en alle gevolgen van het coronavirus in de techsector. Maar dat voor straks. Eerst de spotlights. Jacco, aan jou de eer om af te trappen.
Oh, ik mag aftrappen. Wat leuk. Ja, ik heb me toch eens een spotlight. Het kan ook bijna niet anders dat het gaat over het coronavirus. Want het coronavirus dat heeft de wereld toch een beetje in zijn greep. En ik volg het al sinds ongeveer, nou, het zou het zijn 4, 25 januari. Dus ik volg het denk ik ietsje langer dan de gemiddelde mens. Dat ik het echt heel nauwlettend volg. Toen ik het in december las, eind december, dacht ik al van, oh, dit gaat een staartje krijgen. En zodoende, eerst was Wuhan, die natuurlijk met 11 miljoen inwoners zei zo'n jongens, jullie blijven allemaal thuis, jullie mogen de stad niet eens uit, geen vluchten in of uit Wuhan. En eventjes hebben door, Wuhan is de Utrecht van China. Daar heb je volgens mij iets van 35 sporen naast elkaar. Dat is gewoon echt de transportatiehub binnen China. Dus ook nog eens de vervelendste plek om zijn uitbraak te hebben. En ja, wat heeft dit dan met tech te maken? Dat vraag je misschien wel af. Nou, dat komt omdat de John Hopkins University Engineering die heeft een interessante map gemaakt. Een dashboard zou je het kunnen noemen. Die via een script, een geautomatiseerd script, informatie van de World Health Organization en de CDC, de Amerikaanse Control of Center for Disease Control, en de Chinese versie daarvan, haalt hij automatisch alle informatie af, leest hij en maakt hij een interactieve map van. En dan kun je dus bijvoorbeeld zien wat de statistieken zijn, hoe snel hij is, hoe snel de ziekte is gaan verspreiden. En ook in welk land. Het begon natuurlijk met China. Daar zijn nou 78.824 gevallen van bekend geweest. Maar het houdt ook bij hoeveel mensen er genezen zijn. En dat is heel interessant, want je kunt op die map, er zit ook een map bij, een interactieve map. En daar kun je gewoon zien hoe het eigenlijk als een olievlek een beetje over de wereld is verspreid. En aan de ene kant denk je zo, oh, dat is wel beangstigend. Maar aan de andere kant lijkt het eigenlijk ook allemaal wel mee te vallen. Mocht je dus zorgen maken om dat virus, dan zou ik je voorstellen om eventjes te googlen naar The Atlantic. En dan met de kop, you're likely to get the coronavirus. Is een artikel die heel goed uitlegt wat de gevaren zijn van het coronavirus. En gewoon heel goed relativeert wat de gevaren zijn. En de gevaren zijn inderdaad ook wel zo waarschijnlijk dat in de toekomst er een grote kans is dat COVID-19 of het coronavirus zoiets wordt als de verkoudheid. Oh, heb je ook nu corona? Want het ding is, een heel groot gedeelte van de mensen die het hebben ontwikkelen weinig tot geen symptomen. Dat is, Franse onderzoekers zeggen nou dat voor elke bekende case er waarschijnlijk 6 onbekende zijn. Dus als je dat mengt met de cijfers die we nu hebben, dat zijn er in totaal volgens mij iets van 84.000. Ik zal even kijken op de map van dus de John Hopkins Universiteit. Die zal mij precies vertellen hoeveel er in totaal zijn. En dan hebben het over 83.704. Dan mogen we dat dus keer 6 doen. Dan houden we het even op 80.000 voor het makkelijk maken. Dan is dat 80.000 keer 6. Oh, wat ben ik slecht in rekenen. Dus het is 3 keer 16, oftewel 32, 48. Dus dan kijken we naar zo'n 500.000 mensen die waarschijnlijk, als dat klopt wat die Franse onderzoekers zeggen, geïnfecteerd zijn.
Dat zijn er veel.
Maar nogmaals, al die mensen die dus onder de radar zijn, die ontwikkelen geen ernstige symptomen. Dus, en van de mensen die dat wel doen, overleeft slechts 2% niet. Dus waarschijnlijk hoeven we ons geen zorgen te maken.
Oké.
Maar dus nogmaals, die dashboard is zo ontzettend interessant.
Ja.
Maar je kunt hem dus het makkelijkste vinden, die dashboard, als je zoekt naar John Hopkins University, oftewel JHU, en dan dashboard coronavirus spatie COVID-19. En ja, als je je dus zorgen maakt om dat geheel, houd het bij. Want het geeft gewoon heel simpel bij. Het geeft gewoon heel simpel weer hoeveel cases er bevestigd zijn, hoeveel doden er zijn gevallen en hoeveel er in totaal genezen zijn. Op het moment van opname is dat 83.704 confirmed. 2859 mensen overleden. En 36.654 mensen zijn ervan genezen.
Oké.
Dus ook dan klinkt het allemaal een stuk minder erg.
Ja, inderdaad. Inderdaad, op het moment van opname, en we zitten hier op de 28e van februari. Er is hier net binnengekomen op de redactie dat er in Amsterdam nog een coronabesmetting is. Ik noem nog één, omdat gisteravond al bekend is gemaakt dat in Tilburg een man besmet in quarantaine ligt in het Tweestedenziekenhuis. Wij gaan verder niet in op alle dingen van wat het coronavirus zijn. Dat moet je niet bij Tech Talk zijn, maar natuurlijk wel bij Omroep Tilburg en Omroep Brabant.
En The Atlantic. Ik denk echt
en
dat
The Atlantic,
zoek het
als je Engels
op,
kunt.
The Atlantic en dan You're likely to get the coronavirus. Dat is echt. Dat heeft mijn kijk op het virus, want ik ben een hypochonder. Ik maakte me echt al zorgen. En toen ik dat las, dacht ik toen, moh.
Moi.
Ja, gewoon moh. Ja, van, en, komt er goed.
En inderdaad, Omroep Tilburg. We houden samen met Omroep Brabant een live blog bij. En alle nieuwe informatie die wij steeds hebben, die zetten wij in het artikel. Kijk dus even op onze site omroeptilburg.nl of omroepbrabant.nl. Dan verder met tech-gerelateerde onderwerpen. Want het coronavirus heeft ook impact op tech. Op de techsector.
Ik kan me niet anders voorstellen. Apple heeft er tot nu toe het meeste last van, toch?
Inderdaad, Apple heeft er veel last van, ook met de productie van de toekomstige iPhone 9, de iets goedkopere opvolger van de iPhone SE.
Oké.
Dus daar zijn ze nou weer mee bezig. Hè. Apple laat al jaren een hele grote stijging van dure smartphones zien.
Ja, de duurste was €2000, toch? Zo.
Welke bedoel je dan?
Of was dat eentje van, ja, ik weet het allemaal niet.
Dat is er eentje van Samsung, de Fold.
Oh ja, tuurlijk.
De Samsung Fold. Maar Apple die laat ook al met hun normale smartphones een stijging van de prijzen zien. Van iPhone 8 stapten zij over naar de iPhone 10 of de iPhone X, hoe het nog wel gezegd wordt. En ze hebben daarmee dus de iPhone 9 overgeslagen. En die komt er dus vermoedelijk weer aan, een goedkopere iPhone dus. Deze die zal heel veel vertraging hebben door het coronavirus. En ook andere techbedrijven die merken het gewoon. Even kijken, afgelopen woensdag geloof ik, kwam er bij Coolblue een gemiddelde stijging van de prijzen van maar liefst 10%. Alle techjournalisten die doken daar natuurlijk op. Maar aan de marketingkant en aan de communicatiekant van Coolblue bleef het stil. Nou, dan bleek later dus dat ook te maken heeft met het coronavirus. Ze zijn een grote schuur aan het volstampen en dat kost geld.
Ja, dat kan ik me voorstellen. En hetzelfde gebeurt overigens met alles dat uit China komt. Want China is natuurlijk een van de grootste producenten van eigenlijk wat dan ook in de wereld. Bijvoorbeeld knoflook gaat ook in prijs omhoog binnenkort. Medicijnen waarschijnlijk ook. Dit is iets waar ik me dus wel zorgen om maak. Want de meeste farmaceutische bedrijven maken hun producten in China. En wij gaan er nu nog heel lang geen last van hebben. Maar als het echt er wel ernstig blijkt te zijn, dan gaan we daar nog wel last van krijgen. Want China produceert nu minder dan eigenlijk ooit tevoren. Of ja, tenminste, dan in de afgelopen 10 jaar. Grappig is dat heel veel Mac-verkopers of doorverkopers, bijvoorbeeld de grootste in Nederland, zoals maar A-Mac, of E-Mac, ligt me net hoe je dat wil uitspreken. Maar die heeft dus nu al problemen met verkoop. Omdat er gewoon te weinig uit China kan worden ingekocht.
Te weinig
dus,
voorraad, ja.
Dus het wordt nog spannend. Niet leuk voor onze portemonnee in ieder geval.
Nee, misschien gaan we aan het einde nog eventjes doorpraten over het coronavirus. Maar er zijn nog genoeg onderwerpen waar we het ook nog over moeten hebben.
Ja.
Zal ik doorgaan met mijn spotlight?
Ik ben heel benieuwd, want ik zie hier al wat staan en ik denk, ja, maar dat kennen we toch al?
Ja, 120 hertz schermen. Nou, 120 hertz schermen kennen we nog niet. Daar zal ik nog even mee beginnen. We kennen de 90 hertz schermen.
En 144 ook.
Op onze laptop en op onze PC's. Daar kennen we ze, maar nog niet op onze smartphone.
Oh, kijk.
Als je vorige podcast hebt geluisterd, dan herinner je misschien nog wel de voorspelling van Bas en mij over wanneer de eerste 120 hertz schermen op onze smartphones te vinden zouden zijn.
Ja, dat kan.
Oh, dat kan. Nou ja, als ik me goed herinner, dan gaf Bas het 3 jaar de tijd. En ik noemde...
3 dagen.
Nee, 3 jaar.
Oh, nee, jij 3 dagen.
Nou, en ik gaf het februari.
En noemde ik. Jan Dori.
En ik blufte een beetje. Maar wat ik niet had verwacht, is dat heel eventjes later, in februari, Oppo, Honor, Samsung, Huawei, OnePlus en Sharp allemaal bevestigden dat ze toestellen zouden gaan maken met 120 hertz schermen.
Nou.
Even een applausje.
Goed gedaan.
Dankjewel. Dus Bas, als je dit hoort, ik ga graag nog weer een keer een weddenschap met je aan.
Wat heb je gewonnen? Of,
Volgens mij heb ik helemaal niks gewonnen.
Dat is treurig.
Eeuwige roem. Maar ik was wel heel erg blij toen ik dit hoorde. Ik moest wel eventjes iets weglachen. Ik blufte natuurlijk. Maar dit had volgens mij niemand aanzien komen. Dus dat was mijn korte spotlight. Dan gaan we door naar vooruitgang in de wereld van accu's en batterijen.
Vooruitgang in de wereld van accu's en batterijen.
Ja.
Dit is interessant.
Dit is heel interessant.
Want we zeggen vaak dat we meer elektrisch moeten gaan rijden bijvoorbeeld. En ook meer elektrisch moeten gaan koken. Want dat zou beter zijn voor het milieu. Maar een van de problemen van accu's en batterijen is dat de maak ervan juist heel milieuvervuilend is.
Ja.
En ik heb het idee dat die problematiek een beetje aan het verminderen is. Klopt dat?
Ja, nou dat denk ik wel. Tenminste, ik hoop van wel. Wetenschappers hebben namelijk een lichte en kleine vaste stofbatterij ontwikkeld. Waarmee je een smartphone 3 dagen op een acculading zou kunnen doen. De lithium-accu's zoals we die nu kennen bevatten een vloeibaar elektrolyt. Bij het laden en ontladen bewegen ionen door het elektrolyt tussen 2 elektroden. En het nadeel van vloeibaar elektrolyt is dat het zeer ontvlambaar is. Dit zorgde voor problemen bij bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Note 7 smartphones in 2016. Ik moest het toch nog even terughalen. En het vloeibaar elektrolyt vervangen door een vaste stof zou de lithium-accu's niet alleen veel veiliger maken, maar het biedt ook mogelijkheden om veel efficiëntere accu's te maken. En dan de prijs. Voor veel nieuwe technieken betaal je fors, maar dat is hier niet het geval. Je betaalt voor zo'n vaste stofbatterij ongeveer 1/5 van wat je voor een vloeistofbatterij neer zou leggen van dezelfde capaciteit.
Power to the people. Mooi.
Yes. Dus omdat die gebruikte materialen veel goedkoper zijn. Ik ben blij, want alles gaat supersnel in de techwereld. Mobiele apparaten hebben zich de laatste jaren heel hard ontwikkeld. Maar de batterij die bleef altijd achter. En ik ben blij dat we daar nou ook weer
ik ben wel benieuwd
mee op dreef zijn.
Ik ben wel heel erg benieuwd wat dat gaat betekenen voor de levensduur van de batterijen. Want ik weet dat bijvoorbeeld zeker bij een van de grootste merken Samsung is het vaak wel een probleem geweest. Zeker met de eerdere versies, bijvoorbeeld de Samsung S4 tot en met S7 hadden allemaal eigenlijk wel last van een beetje matige batterijen. Waarvan de levensduur het niet zo goed was. Maar ik ben benieuwd of deze vaste stofbatterijen dan wel een langere levensduur ook hebben.
Ja, voor zover ik weet is daar nog niets over bekend. Maar zoals het er nu uitziet,
een beetje als nieuwe medicijnen moeten pas later erachter komen wat de lange termijn effecten
ja,
zijn.
Ja, inderdaad. ik wilde me toch eventjes mededelen dat er toch weer gang, dat er toch weer ontwikkeling is in de wereld van batterijen en accu's. Vorige aflevering een luistervraag. En deze was wel erg makkelijk. Dat was ook weer te zien aan jullie antwoorden. Het was het geluidje van Siri. Er zaten veel goede antwoorden in onze mailbox. En van al die namen is Gwen van der Drift uit de loting gekomen. Gefeliciteerd, Gwen. Moet jij nou weer je klapje doen?
Oh.
Ja, goed zo. Jij klapt altijd. Wat me trouwens opvalt is het aantal vrouwelijke luisteraars. Die zijn er toch nog behoorlijk wat. Volgens mij hebben we al best veel vrouwelijke luisteraars opgenoemd tijdens onze loting.
Maar dat verbaast jou?
Ja, dat verbaast mij.
Waarom?
Omdat ik tech toch iets meer aan mannen koppel.
Dat vind ik interessant. Dit is Misschien is dit de feministe, maar ik ben ook opgevoed door twee moeders die beide behoorlijk feministisch waren. Mm-hmm. Maar dit hierin laat je zien dat jij het echt eigenlijk een mannenonderwerp vindt.
Nou, ik vind, ja.
En waarom is dat? We gaan het even goed bevragen.
Nou, ja, waarom is dat? Als ik twee
hier,
telefoons heb. Eén gloednieuwe S10 of een A3. En ik geef ze aan mijn ouders. Dan zou mijn vader meteen zeggen, ja, geef mij die S10, die wil ik. En dan zou mijn moeder zeggen, ja, ze doen het alle twee. Ik kan er toch mee bellen. En dat zie ik niet alleen bij mijn moeder, maar dat zie ik ook bij mijn opa's en oma's. En dat zie ik ook bij mijn ooms en tantes. En dat zie ik ook, dat zie ik heel veel. Ik zie heel vaak dat mannen enthousiaster worden over tech en gadgets, meer dan vrouwen.
Ja, misschien is het waar. Het zou zomaar kunnen zijn. Ik weet in ieder geval ook dat dat zou ook goed kunnen komen door de opvoeding. Hè? Want stel jouw ouders hadden gezegd zo, Nick, jij gaat alleen met Barbies spelen. En ze zouden elk jaar voor jouw verjaardag jouw Barbies hebben gegeven. Dan zou je Barbies nog best leuk zijn gaan vinden ook.
Dat denk ik wel.
Hetzelfde geldt met auto's. De meeste automonteurs zijn mannen. Maar dat komt niet omdat mannen dat liever doen, maar eerder omdat ze zijn aangeleerd om dat liever te kunnen doen. Dus de vraag is of het komt door aangeleerde rollen dan een aangeboren affiniteit met een bepaald onderwerp. Want ik denk iedereen gebruikt een smartphone. Bijna iedereen tenminste.
Ja, tuurlijk. En maar het gebruik van een smartphone is iets anders als de liefde die ik er bij wijze van spreken nog voor zou hebben.
Wellicht.
Dat denk ik wel.
Ja, de vraag is of dat ligt aan het vrouwelijke of aan het aangeleerde. En ik neig naar het laatste.
Ja, oké. Okay. Nou ja, ook weer een mooi discussiepunt. God, dat we hier toch nog over door kunnen praten.
Genderdiscussies met Jacco.
Inderdaad. Ik zal een nieuwe bumper maken.
Oh nee.
We schroeven het niveau van deze maand weer een beetje op. Hier komt het fragment. Oh. Nog één keer? Dit niveau is wel in één keer heel erg hoog.
Ik moet eerlijk toegeven, ik zou geen flauw idee hebben. Ik weet
nou,
het niet.
Laatste keer. Nou, denk jij dit nou wel te weten? Stuur je antwoord dan op naar techtalk@omroeptilburg.nl. En wie weet word jij volgende maand opgenoemd in de podcast.
Eeuwige roem, yippie.
Yay. Dan gaan we door naar kort nieuws. Larry Tesler is overleden.
Germ.
Ah, Germ. Weet je wie het is?
Ja, natuurlijk. Ik,
en omdat
ik
je dat op het script technisch hebt zien staan? Of omdat je het echt
nee,
weet?
Nee, ik houd het ook wel een beetje bij.
Oké. Okay. Nou, leg het uit aan de luisteraars.
Nou, dat was de bedenker van Ctrl-C, Ctrl-V. Oftewel knippen en knippen en plakken. Of niet zozeer knippen, maar eerder kopiëren en plakken. Ja. Ctrl-X is later pas erbij.
Ctrl-C, Ctrl-X en Ctrl-V.
En ja, dit is natuurlijk fenomenaal belangrijk. Al hebben we dat misschien niet zo door. Maar in de oude dagen van computerprogrammeren maakte dit echt het gigantische verschil. Want toen was het zo, als je ook maar één ding opnieuw moest doen, dan mocht je het helemaal opnieuw typen. Dus het is alsof je net een boek hebt geschreven. En als een monnik mag je het weer helemaal opnieuw gaan schrijven. Ja, dat is eigenlijk niet meer voor te stellen. Want nu is het gewoon, ik heb hetzelfde nodig. Knippen, plakken.
Ja, ja, toen Tesla zijn uitvinding deed, toen werkte hij bij Xerox.
Dat was zo Tilburgs. Toen hij zijn uitvinding deed. Sorry.
Sorry, ik leef gewoon in Tilburg. Het is Omroep Tilburg.
Sorry, knip dat er maar uit.
Maar toen Tesla zijn uitvinding deed, werkte hij voor het bedrijf Xerox. Hij had een hekel aan omslachtige systemen waarmee hij moest werken. En wilde daarom dat er een eenvoudige manier kwam. Nou, hij bedacht de toetsencombinatie Ctrl-V, Ctrl-C. En nog heel veel momenten waarop ik op mijn laptop zit, dat ik daar nog van geniet.
Ja, precies. Dat is zo'n
ding. Het bespaart zoveel werk.
Ja, het is zo'n ding, dat is zo'n quality of life ding. Het verandert zoveel zonder dat je ook maar iets er eigenlijk van door hebt. Want het zit bij ons er zo ingebakken dat even Ctrl-C, even Ctrl-V. Ja, even we kopiëren plakken. En het maakt zo'n verschil. Want ik bedoel, ik zou me niet willen voorstellen hoe de wereld eruit zou zien zonder.
En dat komt Ctrl-C, Ctrl-V. Ja,
ik zeg het wel alsof het een grapje is. Maar er zit wel een kern van waarheid in wat ik zeg. Want ik denk wel dat het een dusdanige verandering maakt, dat het dat het ook wel echt geld oplevert. Want ik bedoel, het bespaart dat zoveel tijd.
Ja. Ja.
Dat zou een interessant onderzoek zijn. Kijken hoeveel mensen per jaar of in hun hele leven besparen door Ctrl-C, Ctrl-V.
Ik denk dat je stiekem toch nog hoger uitkomt dan je denkt.
Waarschijnlijk wel. Of ja, niet hoger dan ik denk, want ik denk dat ook.
Ja,
dus...
nee. Oké. Dan, de NS gaat deelauto's aanbieden op stations.
Sommigen krijgen een wiel, sommigen een spiegel. Of hoe moet ik dit voorstellen?
Nee, de NS, ja, je kent ze misschien al van de OV-fiets. Ze gaan nou ook elektrische deelauto's aanbieden op grotere stations. En geen zorgen, ze gaan er niet uitzien net zoals de OV-fiets in blauw-geel. Daar wil echt niemand in rondrijden. Maar het komt dus wel. NS heeft aangegeven op een persconferentie op Rotterdam Centraal, als ik het goed zeg, dat dit hun visie is. En dat ze zich graag in willen zetten voor een schonere, moderne leefomgeving. En een betaalbare leefomgeving. Want wat ook is aangekondigd, zijn de prijzen die naar beneden gaan voor de jeugd.
Nou, ja. Kijk, dat klinkt goed.
Ja,
want ik ben nog jeugd.
dat hoop je. De gemiddelde dagkaart gaat €7,50 kosten. En zo wil de NS het toegankelijk maken voor alle jeugd om met de trein te reizen. We zijn alweer een stapje dichterbij.
Ja, dat klinkt goed. En tot wanneer ben je jeugd?
Tot je 18e, geloof ik.
Oh.
ja, jij voelt je nog heel erg jeugdig.
Nou, ik bedoel, ik vind dat je tot je 25e behoor je toch nog wel tot de jeugd, hoor.
Daar zijn de meningen dan ook over verdeeld.
Ja, maar jij bent nog piepjong.
Ja.
Dus natuurlijk ga je iets anders denken.
Ja, dat klopt.
25 voor jou is oud. Dan heb je al
ja, maar de gemiddelde 16-jarige
en een baan.
Ja, maar de gemiddelde 16-jarige die heeft toch een OV-chipkaart van zijn studie. Dus die heeft het toch niet nodig?
Nee, dat klopt. Maar de gemiddelde 22-jarige, de gemiddelde, ik weet niet of dat waar is, maar de gemiddelde 23-jarige, dat vind ik toch best wel jeugdig nog. En die zal geen studenten OV meer hebben.
Dat weet ik niet. Maar die heeft een baan, dus die verdient ook genoeg om zijn OV te betalen.
Ja, wat een onzin.
Hey. Nee, helemaal geen onzin.
We gaan het niet over politiek hebben. ik hou me hier buiten.
Waarschijnlijk komt de prijzenverlaging voor jongvolwassenen ook nog wel over een tijdje.
Laat het hopen. Kort nieuws hebben we het nu dus over gehad. We hebben het gehad over Larry Tesla, de bedenker van Ctrl-C en Ctrl-V, of dan kopiëren en plakken. NS gaat deelauto's aanbieden op stations. Tenminste, dat is een deel van hun visie.
Mm-hmm.
Is dat het laatste beetje kleine nieuws of heb je nog iets kleiners?
Ik heb nog kleiner nieuws. Dankjewel voor het inkoppertje. Amerikaanse wetenschappers ontwikkelden een piepkleine batterijloze cryptografische chip die in bijna elk product past.
Dat is me nog eens een woord voor...
cryptografische chip. Nee, hoe zei ik het nou? Piepkleine batterijloze cryptografische chip.
Doe die maar eens bij...
Prachtig woord, bij Galgje.
Bij Galgje, inderdaad.
Ja. Ja, deze chip die zou de verkoop van namaakproducten lastiger kunnen maken.
Mooi.
En hoe werkt deze chip nou? Want op een chip moet informatie kunnen. Die chip moet worden uitgelezen. En dat lukt niet als er geen batterij in zit. Tenminste, als er geen stroom is. Nou, de mini-chip die zet licht om in stroom. En het heeft zulke kleine hoeveelheden stroom nodig dat licht dus genoeg is. En zo zou dit dus de namaak van sommige producten tegen moeten gaan.
Oké, ik probeer eventjes te begrijpen hoe dat dan precies zou kunnen werken. Want dit is wel... ik zou niet om liegen dat dit mij de pet wel een beetje te boven gaat.
Nou, de chip die stuurt een cryptografisch beschermd signaal uit dat met een scanner gelezen kan worden. En de producent van een product die kan daar dus informatie op zetten wat het product eigen maakt. En zo wordt dus de namaak van producten wordt moeilijker.
Oké, interessant. Ik moet zeggen dat ik alsnog een beetje denk, en het klinkt als Chinees voor mij, maar ik denk wel dat ik de gesten begrijp.
Je snapt ongeveer het systeem.
Ja, precies. Ja, okay. Het doet me meteen denken aan iets dat eind 2019 naar buiten kwam, over data en zo. En dat is er is dus nu getheoriseerd dat informatie en dus data massa heeft. Dus, en dat is heel interessant. Wij zien data vaak als iets abstracts. Iets dat dat je gewoon op je computer hebt of op je mobiel of weet ik veel wat.
Ja.
Maar data zou dus massa kunnen hebben en zou dus daarmee, volgens dus die theorie, een variant kunnen zijn van antimaterie, oftewel dark matter. En dat is dan heel erg interessant, want ik hou echt van deze complottheorie. Maar
ja, ik wou net zeggen, die chip vind jij moeilijk, maar dit vind ik moeilijk. Data heeft massa.
En
dat wil zeggen dat als ik mijn USB-stick volstamp, dat die zwaarder zou moeten zijn als dat die leeg is.
Ja, alleen zal het dan niet gaan om kilo's. Hè?
Nee, dat snap ik.
Maar om nanogrammen en zelfs minder dan dat. Maar wat interessant is dat de mensen die dus geloven dat wij in een computersimulatie leven, dit als bewijs zien voor het feit dat wij dus in een computersimulatie leven. Want die zeggen, oké, alles dat wij zien is data, dus data moet massa hebben.
Ja.
Want als ik massa heb, ik ben data, want ik leef in een computerwereld, zeggen die mensen.
Dus die zien deze theorie als een bewijs van hun...
Zeker.
Het
zou toch ook wat zijn, hè, als ze erachter komen, dat dat zo, wel zo zou zijn.
Maar wie bestuurt die computer dan?
Ja, dat als het gewoon een... Stel je Sims, in de Sims, zouden doorhebben dat ze een computersimulatie zijn. Wat zouden ze dan doen? Want dat is interessant.
Die kunnen er niks mee.
Nee, maar die kunnen er niks mee. En wat als bij ons hetzelfde is, alleen dat wij geen... groene kristal boven ons hoofd hebben hangen.
Ik moet hier helemaal niet over na gaan denken.
Maar stel jezelf deze vraag. Zou je leven dan nog hetzelfde waard zijn wetend dat het niet echt is?
Nee, tuurlijk niet.
Hoezo niet?
Om...
Want wat verandert het, hè?
De gedachte dat je het weet. Dat er iemand de keuzes maakt die jij maakt.
En stel
dat je keuzes niet van jou zijn.
En stel dat het niet het geval is, dat we allemaal gewoon... hyperintelligente, zelflerende artificial intelligence zijn.
Dat zou ik cool vinden.
Zou je dan wel
Ik heb er nog nooit over nagedacht. Dus ik vind het een beetje een moeilijk
dat
onderwerp.
Dat is dan een huiswerkopdracht voor volgende keer.
Nadenken over wat het aan ons leven zou veranderen als wij computergestuurd zouden zijn.
Ja. Of ja, niet zozeer gestuurd, maar dat wij zelf in een computersimulatie zouden leven zonder dat we dat door zouden hebben. Dus...
Ik vind hem heel moeilijk.
Ja, dit zijn de goede vragen.
Maar er zijn echt mensen die daarin geloven.
Elon Musk zegt ook dat heel waarschijnlijk is.
En dan moet ik toch bekennen dat Elon Musk pittig vaak gelijk heeft.
Ja. Dus laat dat even tot je inzinken. Er zijn ook best wel goede argumenten voor waarom dat zo zou zijn. Of waarom dat zo zou kunnen zijn, moet ik beter zeggen. Want Elon Musk zegt ook niet zo'n het is zo, maar hij zegt er is een waarschijnlijkheid dat het zo is. En er zijn echt, dit is een soort Pandora's doos hoor. Want er zijn ook mensen die, of wetenschappers die zeggen dat de manier hoe leven is opgebouwd heel dichtbij staat hoe wij computercode opbouwen. Dat is eigenlijk best wel binair. Het is nullen en enen, alleen dan in de basisblokken van leven. Dus het gaat best diep. En ik ben heel benieuwd... Ik bedoel, dat het zo diep gaat, vind ik allemaal wel leuk en aardig, maar niet zo interessant. Maar de implicaties dat zou kunnen hebben op de betekenis van leven, daar moet je zelf over nadenken. Want als je zegt, dan is leven mij niks waard, weten dat je een computersimulatie bent. Waarom zou het leven dan wel iets waard zijn als je het niet weet?
Ik moet het allemaal heel even gaan verwerken.
Goed
ik
zo.
Vind het heel moeilijk. En we gaan erover nadenken. Verder zie ik dat we inmiddels alweer 33 minuten aan het opnemen zijn.
Dat
betekent dat we
lullen,
af gaan ronden, inderdaad. We gaan het niet meer hebben over het coronavirus. Misschien weten we volgende maand meer, als we er dan nog zijn. Tot die tijd houdt Omroep Tilburg en Omroep Brabant je graag op de hoogte. En nog één keer jouw website herhalen.
Ja, als je dus googelt op coronavirus, COVID-19 Global Cases by John Hopkins University, dan zul je hem vanzelf vinden. Het is de moeite waard.
Oké, nou super. Dankjewel. Jij bedankt voor het aanschuiven, Jacco. Jullie natuurlijk allemaal bedankt voor het luisteren. Voor reacties, vragen, suggesties of gewoon een gezellig praatje kun je ons mailen techtalk@omroeptilburg.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe!
Allee!